Goedemorgen. Het is weer fijn om in uw midden te zijn. Prachtige dienst al, met de liederen, de opdragen. En wat ik zo mooi vond, dat kinderlied, ik heb geen spijt. En weet u, ik heb niet als kind Heer Jezus aangenomen, maar op 35-jarige leeftijd. En tot de dag van vandaag, ik heb er geen spijt van. U wel? Nee, hè? Het is toch het mooiste wat je kunt hebben in je leven, dat je de Heere Jezus als je heiland en verlosser hebt leren kennen. Ik heb wel een tijd spijt gehad dat ik het nooit eerder had gedaan. Waarom heb ik de Heere Jezus nou niet eerder aanvaard? Had me zo kunnen besparen voor zoveel problemen en twijfels en moeites. En ik merkte dat terugdenken had ik maar dat remtje in het leven met Christus. Want hij heeft ons leven gegeven, nieuw leven. En dan kun je wel het allemaal terugkijken, had ik maar. Nee, dat heb je niet gedaan. Ga nou leren leven vanuit het nieuwe leven. Want op het moment dat je hem aanneemt, zegt de Bijbel, dan ben je een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Ik mag reageren hoor. Je bent misschien niet gewend, maar dat mag hier. Je mag rustig reageren. Al het oude is voorbij gegaan. Ook de momenten dat u zegt, ik heb er zo'n spijt van. Dat ik niet eerder. Nee, dat is voorbij gegaan. Leer nu leven vanuit het nieuwe leven. En weet u wat ik ook zo mooi vind deze morgen? Is dat u het nog steeds over de opstanding hebt. Dat was toch een week geleden? Toen was het toch Pasen? Ik krijg berichtjes van andere gemeentes waar ik ook spreek. En dan heb je al intekenlijsten voor de Pinksterconferentie. En wat gaan we doen met hemelvaart. En Paas is nog niet voorbij. Of we schuiven al door naar de volgende kerkgebeurtenissen, noem maar op. En dan vanmorgen hoor je steeds hier weer, de Heer is waarlijk opgestaan. Dat zeggen we toch tegen elkaar. De Heer is waarlijk opgestaan. En dat is een halve waarheid. Want wat bedoelen we nou te zeggen? Wij weten het, hè, met elkaar. Maar is hij nou opgestaan uit zijn bed, 's ochtends vroeg? Uit zijn stoel? Wat betekent nou, hij is waarlijk opgestaan? Nou, Paulus, die vult die andere 50% aan. En die heeft het er steeds over. De Heere Jezus is opgestaan uit de doden. Uit de dood. En dat maakt het nou zo bijzonder. Dat hij opstaat. Ja, dat heeft hij meerdere keren gedaan. Maar dat hij opstond uit de doden als eersteling in een verheerlijkt eeuwig lichaam. Dat is de kracht van het evangelie. En ik denk, dat moeten wij misschien ook weer eens tegen elkaar leren zeggen. Goedemorgen broeder, de Heer is waarlijk opgestaan uit de doden. En daardoor hebben wij het leven ontvangen. En daar wil ik deze morgen met u over nadenken. Hoe belangrijk dat is, dat we dat steeds weer warm houden. Dat hij is opgestaan uit de dood. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Broeder Adrie van den Berg had het vorige week over de verse 35 tot 49. Dat hoe is het dan mogelijk dat we een ander lichaam krijgen en al die dingen. Maar ik wil een gedeelte ervoor met u behandelen deze morgen, daarover nadenken. Omdat ik geloof dat Paulus hier aan ons wil laten zien, dat is de kern van ons geloof. Dat Christus is opgestaan uit de doden. En we lezen de verzen 12 tot 24. 1 Korinthe 15, vers 12 tot 24. 1 Korinthe 15. En daar staat geschreven: als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En moet u nou horen, zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nou vers 20. Maar nu. Oh, wat een prachtige omkeer. Maar nu. Christus is opgewekt. En wat zegt hij? Uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Tot zover de schriftlezing. Laten we daar een zegen over vragen. Vader, we komen u zo danken dat we in alle vrijheid, Heere, uw woord mogen openen. Dat we uw woord, Heer, in onze eigen taal hebben. Doe dat ons beseffen elke keer weer. Heren, dat vele talen hebben niet eens een gedeelte van de schrift. En wij hebben uw hele woord ontvangen. En we mogen het lezen. En het is, Heren, uw woord die zegt dat een geopend woord licht verspreidt. En de Heilige Geest zal het ook aan ons verstand en aan ons hart openbaren. En daarom bid ik u ook deze morgen, Heren, dat we verrijkt mogen worden door de noodzaak van het geloven in de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. En dat we daar steeds weer elkaar aan doen herinneren. Hij is niet alleen opgestaan, hij is opgestaan uit de doden. Vader, wilt u dat in ons uitwerken? En dan bid ik u uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Goed, als de Heere Jezus dus opgestaan is uit de doden, dan moeten we ook 100% geloven dat hij werkelijk gestorven is. Onze buren hiernaast, waar zit dat, hierachter, die geloven niet dat de Heer Jezus een kruisdood gestorven is. Die geloven dat Judas is in zijn plaats gekropen en de profeet Jezus is gewoon gestorven. Geen kruisdood voor ongelovigen, voor heidenen. Maar wij moeten wel 100% geloven dat de Heer Jezus daadwerkelijk aan dat kruis van Golgotha voor ons is gestorven. En daarom een paar teksten. We kijken even naar Johannes hoofdstuk 19. Om een stukje bewijsvoering aan te halen voordat we met Korinthe verder gaan. In hoofdstuk 19, vanaf vers 30. Johannes 19, vanaf vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. Prachtig, hè? Hij heeft het voor ons volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Maar dan gaan we verder. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. Omdat de kruisdood kan langer duren. Als je kracht in je benen hebt en je kunt je eigen nog omhoog drukken, dan kun je nog steeds ademhalen. De kruisdood is een verstikkingsdood. Want je zakt steeds verder in je armen en op een gegeven moment kun je geen adem meer halen. Dus als je de benen breekt, is er geen weerstand meer en dan treedt de dood sneller in. Vers 32. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem, de Heere Jezus, gekruisigd was. Maar toen zij bij wie? Wat staat er in uw woord? Bij Jezus kwamen. Niet bij Judas. Toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij, want ja, je weet maar nooit. Is hij nou klinisch dood of houdt hij ons voor de gek? Dus die nam een speer, stak hem in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En hij was dus duidelijk gestorven. Kijk eens naar Markus hoofdstuk 15. Markus hoofdstuk 15. De versen 42, 45. En toen het al, Markus 15, 42. En toen het al avond geworden was en omdat het de voorbereiding op de Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat hij al gestorven was. En nadat hij de hoofdman over 100 bij zich geroepen had, vroeg hij of hij al lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over 100 vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En dat lichaam, dat legden ze in een graf. Je legt niet een levend iemand in het graf, je legt een dood iemand in het graf. Maar er was een controle, opnieuw. Pilatus denkt, dat klopt niet, het is veel te vroeg. Maar hij is gestorven. En de hoofdman die een behoorlijke verantwoording had, die bevestigde het. En je weet, tegenover Pilatus, wees zeker dat je duidelijkheid spreekt, want anders kost het je je eigen kop. Duidelijkheid. Nog eentje, Matteüs hoofdstuk 27. Matteüs hoofdstuk 27. Vanaf vers 62. En opnieuw, de volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en fariseeën bij Pilatus bijeen. En zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider, ze hebben het over de Heere Jezus, toen hij nog leefde. Nou, dat zeg je alleen over iemand die gestorven is. Weet je nog, toen hij nog leefde? Weet je nog van toen? Hij is gestorven toen hij nog leefde. Na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Dat herinneren ze zich. En moet u nou opletten. Geef dan bevel dat het graf tot de 3e dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, wat staat hier? Hij is opgewekt uit de doden. Opnieuw die bevestiging, het belang dat we beseffen, hij is opgewekt uit de doden. En dan staat er verder, moet u horen wat ze zeggen. En het is bijna een profetie. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. De fariseeën zeiden, als dat gebeurt, en ze gaan dat lichaam roven, en ze gaan vertellen dat hij uit de doden is opgewekt, dan is dat een dwaallering nog erger dan de eerste. En nu zitten we bij Paulus in 1 Korinthe, en hij zegt, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Met andere woorden, de dwaallering waarvan de fariseeën spraken, is vervuld. Het wordt verteld. En ik denk dat het niet alleen de Grieken waren die zo'n invloed hadden op het geestelijk denken. Want de Grieken die geloofden wel in het geestelijke, maar het materiële, daar hadden ze niks mee. Dus geestelijk kon er wel veel gebeuren, maar lichamelijk kon je niet opstaan. En waarschijnlijk door dat te verkondigen hebben sommigen dat aanvaard en geloofd, zijn in twijfel gebracht. Maar ik denk ook, als ik terugkijk naar Matthäus, dat de fariseeën heel sterk hebben benadrukt. Ja, maar dat is niet waar hoor, jullie worden voor de gek gehouden. Want zij waren het die zeiden, deze dwaling wordt nog erger dan de eerste dwaling. En dat was dat hij zei dat hij de Zoon van God was, de Messias. Dus een dwaling. Nou, je zou haast denken, nou ja, dat ken er ook nog wel bij. Met alles wat plaatsvindt in de gemeente van Korinthe, alle strijd, alle moeite, komt dat er ook nog wel bij. Nou, het kan er zeker bij, want in deze wereld zitten we ook vol met dwaalleringen over het geloof in de Heere Jezus Christus. Maar wat zegt hij? Hij zegt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, lieve broeders, wat is er daar gebeurd, dat sommigen dat zeggen dat er geen opstanding der doden is? En dan gaat Paulus op een bijzondere wijze uitleggen dat als dat zo zou zijn, wat dat dan betekent voor u, voor jou en voor mij en voor de christenheid in het algemeen. En dan gaat hij dat vertellen, vers 13. Hij zegt, als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Met andere woorden, als we dan naar Jeruzalem zouden gaan, en we gaan naar dat graf waar dan boven staat, hij is hier niet, dan moet hij daar wel liggen. Als dat het echte graf is, waar hij begraven is geweest natuurlijk. Maar hij is opgestaan. Het was leeg. En dat zien we ook als de eerste vrouwen en de apostelen naartoe gaan. Het graf was leeg. Maar als die niet uit de doden was opgestaan, dan is Christus ook niet opgestaan. Simpel kan Paulus het niet maken. Maar dan vers 14. Dan zegt hij, en als Christus niet is opgewekt, let op het woordje als. Hij gaat hier aanwijzen de belang van dat het wel zo is. Maar als het niet zo is, dan is onze prediking zonder inhoud. Dan sta ik hier alleen maar tijd te vervullen. En de preekvergoeding te innen. Dat is alles. Het is nutteloos wat ik hier dan anders sta te doen. En dan zegt hij ook, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dus mijn prediking heeft totaal geen nut en uw geloof, waar mijn is bij hoort, heeft totaal geen nut, zonder inhoud. Maar je zou toch denken, ja, maar er is toch heel veel. God heeft de aarde gemaakt, de schepping, we hebben net Psalm 139, hij heeft ons gevormd, hij kent ons. En de aartsvaders, alle verbonden, het verhaal van Noach, nou noem maar op. En toch zegt Paulus en zegt het woord van God, dat is dan allemaal wel zo, maar als Christus niet uit de dood is opgestaan, heeft zelfs dat allemaal geen nut. Zijn het prachtige, wat we noemen tegenwoordig Bijbelse verhalen. Nou, daar moeten we ook mee stoppen, het is Bijbelse geschiedenis. De Bijbel is een boek van geschiedenis, het is geen verhalenboekje. Het heeft werkelijk plaatsgevonden. En Paulus zegt hier, hij zegt, en dan zonder inhoud is je geloof. Weet u, wat we dan eigenlijk doen met Pasen, is de naam van Jezus in ere houden. En dat doen zoveel mensen, op politiek gebied, op sportgebied, op muziekgebied. En dan organiseren ze weer dagen in herinnering van, weet ik veel welke artiest, of van welke politicus, of van welke regeringsleider. Als je naar Moskou gaat, in het graf van Lenin, dan zie je hem daar liggen. Waarom? Ze willen die naam in ere houden. Maar hij is zo dood als een pier, hoor. Ik heb hem gezien, hij is zo dood als een pier. Hij zegt niks, hij reageert niet. Hij zegt niet bedankt dat je even interesse toonde en de intree betaalde. Helemaal niks. En als Christus niet is opgestaan, dan doen wij precies hetzelfde. Dan houden wij zijn naam hoog. Maar hij is opgestaan. Wij hoeven zijn naam niet hoog te houden. Hij is verheven boven alles uit. En dat is zo geweldig. En dan gaat hij verder. Dan gaat hij verder. Vers 15. En dan, en dat volgt op als het niet zo is, blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. En Paulus wijst naar zichzelf en alle verkondigers van het evangelie. Hij zegt, als Christus niet is opgestaan, dan zijn wij valse getuigen. Want wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Het was een kern van Paulus' boodschap. Lees maar in bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 hiernaast, of vers 4. In mijn Bijbel is dat ernaast. Kijk, naar vers 3 beginnen we. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus is voor onze gestorven voor onze zonde, overeenkomstig wat? De schriften. Overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. Dat hij verkondigde die. En dat hij verschenen is aan Kefas, aan 12, aan meer van 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Paulus had op dat moment mensen erbij kunnen roepen en een podium kunnen vullen met getuigen die de Heere Jezus in levende lijven gezien hebben. En hoe komt het dan toch dat er een leer is dat hij niet is opgestaan? Hij is wel opgestaan. En dan vers 16 is een soort logica. Moet eens kijken wat hij zegt. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. Ja, nou kom je natuurlijk in de knoei. Want de Heere Jezus deed mensen opstaan uit de dood. Bekend is natuurlijk Lazarus. Dochtertje van, ik ben even zijn naam kwijt. Jairus, zijn dochtertje. Hij heeft doden opgewekt. En er waren zelfs doden die opstonden toen Christus stierf aan het kruis. Maar weet je, het verschil daarmee is dat deze doden opnieuw weer gingen sterven. Die stonden niet op in een verheerlijkt lichaam, een eeuwig lichaam. Want Christus, zegt de Bijbel, is de eersteling. Niet de mensen, niet Lazarus, niet anderen. Christus. Dus als Paulus hier even dat zegt, immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt, is een soort logica. Denk daarover na. Als je gelooft dat de opstanding niet echt is, ja, dan houdt het gewoon eigenlijk allemaal op. Maar dan vers 17. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof wat? Zinloos. Zinloos. Wat staan we hier dan te doen? Wat zitten we hier dan te doen? Als Christus niet zou zijn opgewekt. Waarom gaan mensen dan naar het buitenland om het evangelie te brengen? Of anderen die zoeken hier de mogelijkheden om onder hun collega's of waar dan ook het evangelie te brengen. Als Christus niet is opgewekt, hou dan mee op. Is het zinloos? Het is zinloos, zegt hij dan hier. En nu komt het, dan bent u, en nou spreekt hij tot de gelovigen in de gemeente, dan bent u nog in uw zonde. Ja, wacht even, Paulus. Christus stierf toch voor de zonde? Dus aan het kruis is er toch vergeving van zonde? Ja, dat is waar. Maar je kunt het kruis niet loskoppelen van de opstanding. Het hoort bij elkaar, broeders. Want het loon van de zonde is de dood. Romeinen 6, vers 23. En Romeinen 3, vers 23. En alle derven de heerlijkheid Gods. Waarom? Omdat alle gezondigd hebben. Dan kun je wel naar dat kruis gaan. Dan kun je wel vergeving ontvangen. maar geen nieuw leven. Dat zou wat zijn in een rechtbank. En een huurmoordenaar of zo. En in Amerika heb je sommige staten nog de doodstraf. Maar die rechter, dat is een man met een open hart. En die ziet de waarde van de mens, ziet hij toch kostbaarder als de hele wet van Amerika op moord. En hij praat met hem en hij zegt, ik heb met anderen gesproken en we vergeven je het. We vergeven je daad. Maar je moet wel de doodstraf ontgaan. Dan zegt hij, nou, lekkere vergeving. Wat heb ik daaraan? Ik krijg nog steeds de doodstraf. En dat is als je de opstanding van de Heer Jezus gaat loskoppelen van het kruis. Bij het kruis is de vergeving. Maar bij de opstanding is de overwinning van de straf op de zonde, waardoor wij dat nieuwe leven krijgen, waardoor wij door ons geloof in het kruis en in de opstanding gerechtvaardigd worden en vrede hebben met God. Romeinen 5 vers 1. Dus koppel dat niet los. Dat hoort bij elkaar. En Paulus noemt het ook zo vaak in één zin. Sterven en opstaan. En zo ook wij, dat we ons leven geven aan de Heer Jezus. Opdat het in hem en door hem opgewekt wordt in een nieuw leven. En dat je daarvan uit leert te leven. U bent dan nog in uw zonde, zegt hij. En hij is juist gekomen om ons te vergeven. Lieve broeders en zusters, ik merk dat in Nederland nog zoveel mensen bij dat kruis blijven hangen. En als je moeite hebt, als je problemen hebt, ga naar dat kruis. En als je strijd ervaart, ga naar dat kruis. Ja, maar daar is de Heer Jezus niet meer. Waar is de Heer Jezus nu? In de hemel, en waar zit hij? Aan de rechterhand van de Vader. Waarom gaan we dan naar het kruis? Als hij zelf aan de rechterhand van de Vader zit. En dan ga je anders bidden. Bij dat kruis. Dan zeg je, ja, Heer, ik zit in de problemen. En maar als je kijkt naar de hemel, dan zeg je, Heer, wat zijn mijn problemen toch klein. Vergeleken bij uw heerlijkheid, uw grootheid, uw almacht. Heren, ik kom bij u, want u bent de opgestane. U bent degene die leeft. U bent degene die alles in handen heeft. En heren, dit zijn mijn problemen. Ik worstel hiermee. Ik worstel daarmee. Daar hoef ik niet een kruisiging door te gaan. Daar ga ik staan in het geloof dat er een nieuw leven is. En dat de Heere Jezus leeft. En vanuit die levende positie mij juist stuurt en helpt en leidt. De woordspeling opgewekt. Ik heb het hier wel eens een keer gebruikt nog. De Heere Jezus is opgewekt. Opgewekt uit de doden. Maar dat zou ons als christenen opgewekte mensen moeten maken. Nou, in menig kerk zie je de mensen zitten. En ze horen de prediking. Er gebeurt niks. En ik denk, ja, maar waar hebben we het met elkaar over? Over de opgestane. Hij die heeft overwonnen. Die alles betaald heeft. Die heeft gezegd, het is volbracht. Dan word je toch blij? Dan word je toch dankbaar, of niet? Amen. Tjoe. Ik krijg er gewoon warm van hier. Nou, amen. Weet je, als je amen zegt, dan wordt hij niet gelijk een Pinksterbroeder. Dan ben u uit gewoon dat u blij bent en dankbaar bent. En zegt, ja, dat is zo. Misschien moeten we eens wat meer opgewekt en dankbaar en blij worden. En al blijven de omstandigheden moeilijk, daar gaan we niet aan voorbij. Maar Paulus zegt dat je onder die omstandigheden met een blijmoedig hart kan leven. Hoe moeilijk dat? Waarom? Omdat hij leeft. Want moet je eens verder lezen wat Paulus hier zegt. Hij zegt in vers 18, als wij, nou nog 17 even, als Christus niet is opgewekt, is uw geloof, ons geloof, zinloos, dan zijn wij nog in onze zonde, en moet je dan hierover nadenken. Vers 18, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn. die in Christus gestorven zijn, verloren. Wie heeft hier dierbaren die heen gegaan zijn? Als kind van God. Nou, ik denk dat er heel wat zitten. En wat is uw troost? Maar één dag zal ik hem weer zien. Eén dag zal ik haar weer zien. Eén dag zal ik die kleine weer ontmoeten. Eén dag zal ik mijn vader weer zien. Of mijn moeder. Of welke dierbare dan ook. Dat is de hoop vanwege de opstanding, de overwinning van de Heere Jezus. En dat willen ze ontnemen. De duivel wil niet dat u dat hoop en vertrouwen heeft. En hij zegt, als Christus niet is opgewekt, dan is ook degene die u zo dierbaar was en die waar u zo'n verwachting heeft om die weer te ontmoeten, die is verloren. Wat is dan de troost van het evangelie? Dan stort je wereld toch in? Dan stort je wereld in. En dan zegt hij in vers 19, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben. Dat is een kenmerk van het welvaartsevangelie. Hè? Het gaat om het hier en nu. Het hier en nu. Nu gezond zijn. Nu een goede baan. Nu een groot huis. Nu een vakantiehuis. Nu een tweede auto om bij je tweede huis te kunnen komen. En al dat soort dingen. Als dat je hoop is voor nu, als dat alles is en er is geen leven na de dood, in welke categorie vallen wij dan? Dan zijn wij. Dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Nou, zoals u weet, dan reizen wij aardig. We zijn net terug weer uit 2 weken Bolivia. En we kregen ook de mogelijkheid om naar het dorp te gaan in de bergen waar we 7 jaar gewoond hebben. En het is daar zo vies en zo armoedig dat Nel zich afvroeg, hebben wij hier 7 jaar gewoond? Hoe kan dat? En je zou haast zeggen, dat is toch wel beklagenswaardig hoe deze mensen moeten leven. En als je naar India gaat, of je gaat naar zoveel gebieden in Afrika, je gaat naar de slums, je gaat naar de wijken, dan denk je, wat beklagenswaardig leven. Maar Paulus zegt, maar als jij niet gelooft in de opstanding van de Heere Jezus, ben je nog veel erger. Dan zijn wij de beklagenswaardige mensen van deze wereld, van alle mensen. Oh, wat is de opstanding toch belangrijk. Oh, wat is er toch belangrijk dat wij dat weten en vasthouden en elkaar mee bemoedigen. Want wat zegt u, vers 20, dat is Paulus, hè? Dan zegt hij, maar nu. Christus is opgewekt. En ik vind het zo heerlijk in deze vertaling, de Herziene Statenvertaling, staat het streepje op de i, hè? Met andere woorden, maar nu Christus is. Hij is opgewekt. Hij is opgewekt uit de doden. Zie je hoeveel keer Paulus dat erbij haalt, dat hij het over de opwekking uit de doden heeft. Dat is het belang dat we dat beseffen. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Met andere woorden, als hij de eersteling is geworden, betekent dat dat er nog meerlingen zullen zijn. Er zullen nog anderen volgen. En er zijn er heel wat gevolgd. En er zullen er heel veel volgen. En ben u daarvan overtuigd? Weet u, ik ga niet dood hoor. Ik verhuis. Billy Graham had het ook gezegd tegen zijn zoon en tegen de gemeente. Als jullie horen dat ik gestorven ben, dat is een leugen hoor. Ik ben in een betere plaats terechtgekomen of zo, zei hij. En dat is gewoon zo. Je huis valt af. Maar wij krijgen straks een nieuw lichaam. We zullen voor eeuwig bij hem zijn. Het eeuwige leven met hem gaat niet in als je overlijdt. Dat gaat in op de dag dat je je hart opent voor hem. Op de dag dat je de Heer Jezus toelaat in je leven en je volledige vertrouwen op dat volbrachte werk van hem zet. Op dat moment ben je een nieuwe schepping. Op dat moment heb je dat eeuwige leven met hem ontvangen. Dat is zo schitterend. Want dat is het grote verschil. Iedereen heeft het eeuwige leven. Ik hoor wel eens een evangelisatie, dat ze mensen aanspreken en zeggen, ja, wij hebben het eeuwige leven. Nee, volgens de Bijbel heeft iedereen het eeuwige leven. Het grote verschil is, waar breng je hem door? En waar brengt u hem door? Waar breng jij hem door? Weet je al zeker dat je de hemel in gaat? Weet je zeker dat het bij hem is? Als dat niet zo is, dan zegt de Bijbel, heden, nu gij zijn stem hoort, verhard je hart niet. Kom niet tot het punt van, had ik maar eerder. Maar kom tot het punt om vandaag die zekerheid te hebben. En als er iemand is die de zekerheid van het geloof niet heeft, ga niet weg. Er zijn hier oudste broeders die met je kunnen praten, met je kunnen bidden. Maar ga heen in de zekerheid van geloof. Iedereen heeft eeuwig leven. Maar waar breng je hem door? De Bijbel heeft het nog steeds over een hemel en een hel. Een heerlijkheid en een tandige knars. Waar ga je heen? Hij is eersteling. En dan vers 21, dan laat Paulus ook zo mooi zien wat het verschil is. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ik sla geloof ik vers 21 over. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Dus één mens, één mens. Want zoals allen in Adam, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Twee personen. Dus zoals u zit, behoort u tot de groep van Adam of tot de groep van Christus. Er is geen persoon daartussen. Die creëren we wel, Mohammed en Boeddha en noem ze allemaal maar op, al die goden waar je naartoe kunt gaan. Nee, je bent van Adam of je bent van Christus. Eén van de twee. En wat laat Paulus hier duidelijk zien, maar dat allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend worden. Nou, sommigen gebruiken dit vers als de alverzoeningsleer. Zie je, hier staat er toch, dat alle in Christus levend gemaakt worden. Ja, maar wacht even. Paulus bedoelt hier dat iedereen die zal daadwerkelijk levend worden. Alle doden zullen opgewekt worden. Openbaringen 20, kunnen we dat zien. Maar wat Paulus hier zegt, is dat er dood is en leven is. En dan is die opstanding ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Oh, wat geweldig. Hij is voorgegaan. Hij heeft de weg geopend. Met volle vrijmoedigheid kunnen wij tot God naderen. Hebreeën 10 vers 19. Dat zegt zo mooi. Er is een nieuwe en levende weg. Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En de enige manier om tot de Vader te komen. En hij is als eerste. Daarna wie van Christus zijn. Bij zijn komst. En als we kijken naar Thessalonicenzen, dan is het eerst die in hem gestorven zijn. En dan zij die nog leven, samen met hen opgenomen worden in de lucht. Maar dan lezen we in Openbaring dat er nog een opstanding der doden is voor de tweede dood. En dan kun je zien dat allen zullen opstaan. Maar die in Christus zijn, die zijn al met hem. En die niet geloven, die zullen opstanding krijgen ter oordeel. De opstanding van de Heere Jezus Christus. En daarna komt het einde, zegt hij. Wanneer hij het koningschap aan God en Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en alle kracht heeft teniet gedaan. En dan komen we in dat volmaakte zoals hij dat beloofd heeft. Lieve broeders en zusters. Paulus wil ons wakker schudden. Over de waarheid van de opstanding. Hij wil ons wakker schudden dat het niet is iets wat in de kerkelijke traditie hoort. Het is Pasen, dus we moeten naast de paaseieren en de paashazen nog even stilstaan bij het evangelie. Nee, de opstanding van de Heer Jezus uit de doden moet centraal staan. En ik denk dat het goed is als we elkaar daar steeds weer bewust van maken als het Pasen is. En het ook niet zomaar voorbij weer laten gaan en overgaan in andere verantwoordelijkheden die we als gemeentes hebben. Nou ja, een gemeenteweekend, dat moet natuurlijk wel de aandacht krijgen. Hè? Maar ik hoop dat u daar allemaal te zien. Even kijken wie er zijn. Ja, ik hoop u allemaal te zien, hè, op dat gemeenteweekend. Ja, wij zijn er ook. Oh, dat had ik misschien niet moeten zeggen, want nou blijven sommigen weg. Nou ja, daar komen we wel uit. Maar al die dingen die zijn belangrijk. Maar belangrijk is dat dit blijft leven. Want anders, zegt Paulus, is het zinloos. Heeft het geen inhoud, hebben we geen hoop. Maar Christus is opgestaan en hij leeft. En wij die geloven, leven met hem. Zullen we hem daarvoor loven en prijzen. Vader, we komen u zo hartelijk danken, Heere, voor deze tijd samen. Maar danken voor het woord wat Paulus mocht opschrijven hier. Heere, dat in de tijd dat de dwaallering daar was, er is geen opstanding uit de doden. Heere, dat laat ons zien, het was toen al, maar het is vandaag ook nog. Zoveel dwaalleringen over het evangelie. Maar Paulus schudt ons hier weer wakker. Hij zegt, als we het hebben over de opstanding, dan hebben we het over de opstanding uit de doden. En dat weten wij wel, maar als we het dan gebruiken met andere mensen, laten we dat niet vergeten. Dat het een opstanding uit de doden is. Een overwinning over de dood. En dat daarmee de straf op de zonde teniet is gedaan. En dat een ieder die in hem gelooft, daardoor dat nieuwe leven kan ontvangen. Een leven wat geborgen ligt in hem. Dank u wel, Heere, voor die zekerheid. En dank u wel dat er een dag komt. Heere, dat wij inderdaad onze dierbaren zullen zien. En Heere, dan is het nog steeds moeite. Vandaag, hier op aarde, is het nog steeds zwaar als je alleen bent. Heb je nog steeds die vragen, waarom is hij of zij zo jong overleden? Waarom was er zo'n zware lijdensweg? Zoveel dingen. Heere, maar daarboven schittert als een regenboog de hoop die we hebben, dat we eens verenigd zullen zijn met de dierbaren. O Vader, dank u wel voor deze boodschap. Dank u wel, Heere, dat u ons hart daar weer mee versterkt. En zo willen we u loven en prijzen voor de opstanding uit de doden van de Heere Jezus Christus. Onze Heiland, onze Zaligmaker, maar uw geliefde Zoon. En in hem, zijn naam, bidden we en danken we. Amen.